De eerste vraag. En de tweede vraag. Ik ben een beetje in verwarring, omdat we een rip gehad hebben over de huisvesting van Oekraïners. Ik heb deze vraag ook, ik denk 2 weken geleden, schriftelijk gesteld, maar nog geen antwoord gehad. En in die rip van de huisvesting van de Oekraïners, dan bedoel ik dus de mensen die nu op de boot zitten, daar staat dat die geen aanspraak kunnen maken op sociale huurwoningen. Klopt het dan dat ik concludeer dat als dit project doorgaat, dat het beschikbaar komt voor de jongeren op Texel en eventueel de verplichte huisvesting van statushouders, want die maken wel aanspraak op sociale huisvesting. En kan de wethouder anders uitleggen waarom je in de ene rib zegt nee, Oekraïners kunnen geen aanspraak maken op sociale huisvesting. En vervolgens bij dit plan aangeeft dat hij misschien wel 30% van de woningen gaat gebruiken voor de Oekraïense vluchtelingen.
Dank u wel, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Bij het CDA zijn er eigenlijk nog 3 vragen open. We hebben goed naar meneer Arkenbout geluisterd en hun brief gelezen. Dus wij zijn heel benieuwd naar de afwegingen van het college om met waarom zij zijn gekomen met de ontsluiting zoals ze die nu voorstellen. En dan woont hij heeft zich teruggetrokken omdat ze zeggen het is voor ons financieel op dit moment eigenlijk net even te veel om dit erbij te hebben. Waarom is het college dan zo stellig dat dit een eenmalige uitzondering is dat het college zelf de kar trekt? Kan het niet zo zijn dat er nog een paar mooie woningbouwprojecten komen waarvan Woontij zegt, nou die kunnen wij er niet bij hebben. En dan is het voor het college om een of andere reden vanzelfsprekend dat Woontij wel de verhuur gaat verzorgen. Wij vragen ons af waarom dat zo vanzelfsprekend is.
Ik heb een heleboel vragen, een stuk of 18. Ik ga naar de wethouder. Meneer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga mijn best doen. Een deel van de vragen had ik heel prettig gevonden als die vooraf schriftelijk waren ingediend. Had de kwaliteit van de antwoord misschien wat kunnen beïnvloeden, maar ik ga mijn best doen. Laat ik beginnen met inderdaad te zeggen, het is nogal een ongewoon project. Laten we daar met z'n allen helder over zijn. U heeft als gemeenteraad het college de opdracht gegeven om om lucht te brengen in de woningmarkt op het eiland. Zowel op lange termijn als op korte termijn. En daaraan proberen wij zoveel mogelijk te doen. Vandaar ook dit voorstel. Iets wat ongebruikelijk voorstel voor u. Maar het brengt in de ogen van het college wel degelijk lucht. En op diverse manieren, zoals u dat ook in het voorstel heeft kunnen zien. Laat ik met een eenvoudige vraag, maar dan moet ik wel switchen tussen 2 programmaatjes. En dan moet ik daarna weer opnieuw inloggen. Daar heeft u ook last van, begrijp ik. De boomsingel. Inderdaad is het tegenwoordig gebruikelijk dat rondom een recreatieterrein een boomsingel hoort te staan. Echter, het recreatieterrein waar wij het nu over hebben, waar die bungalows staan met het vrije uitzicht, dat had in het vorige bestemmingsplan buitengebied de bestemming kleinschalige recreatieterreinen en daar gold geen regeling voor een boomsingel. In 1999 zijn de huidige recreatiewoningen vergund en op de situatietekening bij de bouwvergunning staat dan ook geen boomsingel ingetekend aan de zijde van het agrarisch perceel. En daarom kan op deze specifieke locatie dan ook geen boomsingel meer worden afgedwongen. Dat wat betreft de boomsingel. Heb ik ook even moeten uitzoeken. Ik begin met meneer Hercules. Zijn vraag was, dit project ook een welkome aanvulling zijn als er geen sprake zou zijn van bijzondere doelgroepen zoals statushouders en asielzoekers? Over die laatste hebben we het eigenlijk nog niet. Want dit project is niet specifiek bedoeld voor bijzondere doelgroepen. Het gaat om een mix. Wel is er, en dat heeft u ook in het voorstel kunnen lezen, dat er een financiële voorwaarde zit vanuit het Rijk. Dat als wij aanspraak willen doen op een bepaald bedrag, dat er dan 30% naar statushouders moet gaan. En dat mag ook een andere doelgroep zijn zoals Oekraïners. Maar het moet in ieder geval gaan om een doelgroep die daar toe behoort. In principe gaat het over statushouders. En als we het over statushouders hebben, dan hebben we het over mensen die hier een vergunning hebben om te komen wonen. Voormalige asielzoekers die evenveel rechten hebben als Nederlanders wat dat betreft. En die wij verplicht in de gemeente moeten huisvesten. Dat doen wij nu in de reguliere voorraad. Ja, en hoe meer woningen je creëert, hoe meer ruimte er ontstaat in de nieuwe voorraad, maar ook in de huidige voorraad. Meneer Hekeles vroeg ook over de 3,7 miljoen, die wij nu dus onderaan de streep negatief hebben staan. In het voorstel staat inderdaad toegelicht dat, nou ja, mochten er veranderende omstandigheden zijn, bijvoorbeeld het verlengen, dus 20 jaar, wat nu niet kan, hè, want we zitten in een provinciaal, bijzonder provinciaal landschap, dus daar hebben we rekening mee te houden. Maar wie weet is dat over 15 jaar wel anders. Als ze langer staan, dan wordt de hele rekensom natuurlijk anders. En wat exact die rekensom gaat zijn tegen die tijd, dat kan ik niet voorspellen. Maar een eenvoudige doorrekening die op de achtergrond wel is gemaakt, is dat het dan ook nog zelfs als positief zou kunnen uitvallen in de berekening. De derde vraag van de Hekeles ging over de beheerstichting. Of er al meer duidelijkheid was over of Woontijd dit wil gaan doen. Dat gesprek is nog niet op die manier op gevoerd. Dus die duidelijkheid is er ook niet. Wel hebben wij met Woontijd gesproken over, nou ja, hè, dit is wel een bijzonder project. Het sluit ook aan op de doelstellingen van Woontijd zelf. Want hij wilde eerst natuurlijk een vergelijkbaar project, of in ieder geval op die locatie ook iets gaan realiseren. Het kan Woontijd ook helpen in het schuiven van doelgroepen, om het zo maar te zeggen. Dus in een woningvoorraad dingen te creëren. Dus wij kunnen ons voorstellen, en hebben dat signaal ook wel van Woontijd gekregen, dat ze absoluut hierover met ons in gesprek gaan. Maar het gesprek is nog niet in die zin gevoerd. En kan daarom ook nog niet, andere vragen die daarover gingen, we kunnen daar ook nog niet van zeggen wat dat nou precies gaat behelzen. Wel is in het bedrag wat u hier ziet staan, dus de hele berekening, een bedrag opgenomen voor dat beheer. Dus ja, of dat een andere partij gaat zijn dan Woontijd, dan is daar in ieder geval een soort kerngetal voor gebruikt wat het ongeveer zou gaan kosten. Ga ik even naar de heer Hoogrijden. Die had het over het onderhoud en wat het dan gaat kosten. Beheer en onderhoud, het wordt dus een gemeenteproject. Dus het onderhoud van de panden en dergelijke, dat valt dan onder de gemeente. Maar het is maar net natuurlijk in hoeverre je de beheer ergens neerlegt bij een partij die dat voor je gaat doen, wat het gaat kosten. Maar dat zit allemaal in de berekeningen meegenomen van wat je daar dan voor zou moeten rekenen. Welke partij dat ook zou zijn. Of wij dat zelf voor een deel gaan doen of dat een ander dat zou gaan oppakken. Meneer Hoogrijden vroeg ook naar de weg, waar de inspreker ook aan refereert. Een project. Er lag eerst natuurlijk een ander project. Daar heeft u ook al een keer een besluit over genomen. Dat was een schets. Daarna is er nog een tweede variant gekomen. Woontijd heeft hier aan meegetekend en gerekend. Ook dat was groter van opzet, ruimer van opzet. En het nieuwe project wat nu voor u ligt, is landschappelijk anders. Smaller en daarmee ook een andere ruimtelijke opgave. Er is natuurlijk met omwonenden gesproken en ook met andere buren, waaronder het park. In willekeurige volgorde, dat is niet zo relevant. Een project als deze, wij willen snelheid. Het college wil door kunnen. We zoeken dus de weg van de minste risico's. De weg zoals hij in de eerste plan gesitueerd was, liep inderdaad aan de kant van de bungalows. Maar als u op de tekening kunt zien, dan lopen ze ook wel behoorlijk achter achtertuinen van die bungalows. Ja, en of die mensen er nu wel of niet het hele jaar zitten, er is wel degelijk sprake van behoorlijk wat overlast ten opzichte van de situatie zoals die nu is getekend voor die buren. De provincie keek natuurlijk ook naar het land en die zei, ja, je kunt de weg wel iets opschuiven, maar niet dwars door het land. Dus kies voor een noordelijke variant of een zuidelijke variant of een oostelijk-westelijke variant. Maar in ieder geval ga niet dwars door het midden van het grasveld een weg aanleggen. We hebben ervoor gekozen om de weg aan de, nou ja, wat is dat, zuidoostkant van het terrein te leggen. Omdat je dan eigenlijk een beetje in het midden komt tussen de buren. En of dat nou bewoners zijn of andere buren. En daarmee een soort midden creëert qua logica en opzet van het plan. De weg is met opzet wat schuin aangelegd, zodat koplampen niet rechtstreeks richting de woonwijk schijnen. En zoals u heeft kunnen zien bij de tekeningen, wordt er ook nog een tunnel aan de ene kant gelegd en een soort groenachtige verhoging aan de andere kant. Zodat we zo min mogelijk overlast proberen te laten zijn van de koplampen die daar dan in de avond zouden kunnen gaan rijden. Overigens gaat het wel over een weg die nog steeds 90 meter ligt vanaf de woonwijk. Het dichtstbijzijnde punt is 90 meter vanaf de woonwijk. Dus in die zin is het ook nog steeds relatief in de ogen van het college. Meneer Kooijman vroeg over de extra kosten die Woontijd zou gaan vragen, of wat het zou gaan kosten als Woontijd beheer zou overnemen. Er is een stelpost opgenomen in de hele berekening, die gaat over beheer. En of dat Woontijd is of een andere partij, dat weten we niet. We hebben gewoon een kerngetal genomen om die berekening te kunnen maken. En zoals ik al zei, de gesprekken daarover zijn nog niet gevoerd. Dat beantwoordt denk ik ook de vraag wat als Woontijd niet gaat doen. U heeft in de stukken correct gelezen dat er een ondergrens is, of dat in ieder geval het Rijk zegt, nou 30% moet worden toegekend aan statushouders. Wilt u in aanmerking komen voor de subsidie? Is er ook een bovengrens? Nou niet vanuit het Rijk. Hoewel zij ook wel hebben gezegd, en dat onderschrijft ook wat wij met dit perceel voor ogen hebben, is dat er een mix van doelgroepen in moet zitten. Het moet ook gewoon gaan voor Tesselse woningzoekenden die daar een plek kunnen vinden. Dus er is geen echte bovengrens, maar we willen niet dat dat een gebouw wordt waar alleen maar doelgroepen zitten waarvan we allemaal denken, nou, fijn dat die ook een plekje hebben. Nee, het moet echt wel een mix worden voor Tesselaars en statushouders en wellicht ook andere doelgroepen. Maar dat is nog meer toekomstmuziek. Meneer Kooijman had ook een vraag over de situatie variant B, hè, wat daar dan voor gesprek plaatsvindt met de eigenaar en ook misschien wel eigenaren van het aanliggende park. Nee, daar is nog verder helemaal niets over bekend. Wij vragen eigenlijk u in het voorstel om überhaupt een stap verder te mogen gaan, omdat het in principe indruist tegen uw beleid. Ja, en als u zegt van nee, begin er maar niet aan, want wij willen helemaal niks meer met bedden verplaatsen en laat het maar helemaal zitten, dan gaan wij er ook niet mee verder. Dus wij hebben nog verder geen gesprek gevoerd over bedragen en wat het voor consequenties allemaal heeft. Misschien heb ik heb één vraag onduidelijk geformuleerd. U vroeg, ja, bedden verplaatsen, dat is eigenlijk geen beleid. Waarom heeft u dan toch deze afweging gemaakt? Ja, dit is wel een kans. We zien natuurlijk ook wel dat het verkeer op de Marsweg, voor in ieder geval voor bepaalde omwonenden, druk oplevert. Die wij over de verkeerstechnisch zelf niet zien. Hè? Dus als je gewoon naar verkeersstellingen kijkt, dan kan het allemaal ruim. Maar als zich een kans voordoet die echt misschien wel meer potentie biedt om een bepaalde wijk te ontsluiten, die op een bepaalde manier een wijk ontsluit, ja, dan willen we die kans niet laten liggen. Maar we konden hem ook niet zelf nemen. We hebben daar echt uw toestemming voor nodig om daar een stap verder in te zetten. Dus de afweging is geweest, hier ligt wel echt wel een kans om iets anders te doen met een wijk dan gebruikelijk. Dus dat is de afweging geweest. De 2 miljoen, of die eerst in de algemene reserve had moeten gaan zitten en er nu weer uit wordt gehaald, die is zo technisch dat ik hem even parkeer als u dat goed vindt. Dan zet ik even een extra kruisje bij. GroenLinks vroeg of u op de hoogte gehouden zou kunnen worden als het gaat over de minder worst case scenario's als het gaat om de exploitatie. Vind ik een lastige. Want die worst case scenario's zijn op een aantal factoren gebaseerd. Dat gaat over of je iets langer mag gaan laten staan. Dat gaat over rentepercentages. Dat gaat over, ja, dat is ingewikkeld. Maar in principe wordt u natuurlijk via de jaarrekening, kunt u daar sowieso kennis van nemen.
Ik onderbreek u heel even, want ik denk dat de heer Segel een iets verduidelijkende toelichting wil geven. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Heel kort verduidelijk het dan. In het advies staat dat medio april iets omtrent de rentestanden. Dat de rentestand dan die rentestand genomen wordt. Dat is bijna. Dus is dat al een moment om de raad daar verder over te informeren? Of zegt u dat moet wachten tot de jaarrekening?
Wethouder.
Parkeer die vraag ook even, als het goed vindt, voorzitter. Want die vind ik te technisch om nu even snel te kunnen beantwoorden. Misschien later nog. En anders bij de raad. Het termijn van scenario B, dat is ook een ingewikkelde vraag. Want stel dat je er morgen uit zou komen, nou, het bedrag is te overzien en nu zegt, nou, de bedden kunnen eigenlijk, we komen er allemaal uit. En er speelt natuurlijk meer factoren als je een weg wil gaan aansluiten op een nieuwe weg, waar nu 60 kilometer gereden mag worden, waar ook al een andere aansluiting op zit, waar misschien wel ook weer buren tegenover zitten. Het is niet zomaar gedaan. Dus als u goedkeuring geeft aan dit plan, dan zal sowieso de weg eerst worden aangesloten op de Marsweg. Scenario B vergt gewoon echt veel meer tijd om verder uit te werken. Groen-Zwart vroeg een overzicht voor de risico's die we als gemeente lopen als we dit project aangaan. Ik dacht dat we dat overzicht aardig in dit advies hebben verwerkt. Maar als u daar nadere duiding over wil, dan weet ik niet of het gaat helpen om dit gesprek hier nu te voeren. Want dan denk ik dat die vraag wordt dan zo technisch. Misschien kunt u de vraag dan... misschien kom ik er zo nog even op in de beantwoording van de rest van de vragen. Want op zich zijn de risico's in die zin... onderaan de streep hebben we een bedrag. Dat is gewoon het bedrag wat u neemt. Dat is een worst case scenario. In de geheime bijlage staat nog een risicoverdeling die wij met het Rijk hebben besproken. Die kunt u opvragen bij de Griffie als u dat wilt. Dat is niet opportun om nu hier te delen. Dat zijn afspraken tussen de gemeente en het Rijk. Dus daar zit een bepaald risicoafdekking in. En de overige risico's, denk ik dat het college, dit is in ieder geval mijn inschatting, dat we die aardig hebben beschreven. Maar als u vindt dat beter moet, dan hoor ik graag nog even van u op welke terreinen dat dan nog scherper zou moeten. Ik doe nog een rondje hoor, dus mag u even over nadenken. Want ja, zeker.
Zou u dan aan ons het grootste risico kunnen noemen? Financieel, hè?
Het grootste risico dat er nu is dat we het dus voortijdig toch allemaal afblazen. Want dan heeft u kosten gemaakt en zult u ook nog wat kosten moeten maken. En dat is ook beschreven in het voorstel en wordt tevens in de bijlage die ik noem ook verder beschreven.
Komt de zak misschien nog even verder?
Wellicht. En anders technisch inderdaad, want dan wordt het misschien wel heel erg specifiek.
Interruptie?
Nou, tweede termijn. Mag dat
dan ook? Moeten we nog even wachten, want er zijn nog een paar vragen.
We hadden de vraag over de huisvesting van Oekraïners. Die zitten er natuurlijk op een boot nu. En die gaan we ook opnieuw aanbesteden, die boot. Dat doen we steeds voor een jaar. Hoe lang dat geldt, dat kunnen we steeds verder bepalen. Hangt natuurlijk helemaal af van de rijksregelingen en van de situatie in de Oekraïne zelf. Het is inderdaad correct dat Oekraïners momenteel geen aanspraak kunnen doen op sociale huurwoningen. Dat is nou net ook het voordeel van het in eigen hand hebben van dit plan. Het is uw pand. En daarmee is het niet gezegd dat het sociale huurwoningen zijn. U kunt zelf bepalen of die woningen voor een deel wel of niet tot de sociale woningvoorraad gaan behoren. Of dat u ze voor andere doeleinden inzet. Dus de klem zit er helemaal niet in dit pand op of Oekraïners daar wel of niet gehuisvest gaan worden. Het zijn niet per definitie sociale woningbouwwoningen. Daar kunt u zelf of wij als gemeente zelf invloed op uitoefenen. Het is ons eigen pand. Het CDA vroeg de afwegingen over de ontsluiting, die heb ik beantwoord denk ik. En vroeg ook of wij wel met z'n allen zeker konden zijn dat dit een eenmalige uitzondering zou zijn op het kopen en exploiteren van woningen. Het is geen beleid van de gemeente om dit te doen. De gemeente heeft ook geen opdracht, of de college heeft ook geen opdracht van u om dat vaker te gaan doen. Daarmee is het dus ook niet gebruikelijk of normaal of in de toekomst dat we dit nog een keer gaan doen. En daarom vragen we ook expliciet in dit voorstel om dit eenmalig te gaan doen. Het is ook een tijdelijk project. Het betreft hier geen woningen die hier heel lang zullen staan. En vandaar dat het op deze manier voor u ligt. Dus ik zie voorlopig geen andere plannen om zelf dingen ter hand te gaan nemen als het gaat om grootschalige woningbouwprojecten. En u vroeg nog iets over de vanzelfsprekendheid of Woontij het beheer gaat doen. Ik weet niet of wij echt stellig hebben gezegd dat het heel vanzelfsprekend is dat Woontij het gaat doen. Maar als goede partners gaan we daar zeker over in gesprek. En we hebben niet gehoord dat ze het absoluut niet willen.
Dank u wel voor deze uitgebreide beantwoording. Ik heb in ieder geval nog 3 vragen openstaan. En er is een aantal keer gerefereerd aan het gesprek met Woontij. Zou de wethouder daar misschien nog iets meer over kunnen zeggen of dat voor de raad gaat plaatsvinden of pas na het besluit? Dan is dat ook voor iedereen duidelijk.
Voorzitter, sorry, die kon ik even niet volgen. Excuus.
Een aantal keer gerefereerd aan het gesprek met Woontij. Kunt u aangeven of het gesprek na het besluit gaat plaatsvinden of voor de raad of heeft u daar al enig inzicht in?
Nou, ik denk, voorzitter, dat we het gesprek al kunnen gaan starten. Dat hangt een beetje vanaf hoe het gesprek vanavond een beetje verloopt, hoe het gevoel daarin zit, maar officieel natuurlijk pas na besluitvorming.
Dan is dat ook voor iedereen helder. Dan had ik nog meneer Hoogrijden. Ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft een aantal vragen wel duidelijk beantwoord, met name de weg. Wat overblijft, een vraagje, kan het ook een 30 kilometer weg worden? Dan komt er wat rust in de tent misschien. Dus 30 kilometer, want in het buitendorp is het ook een weg 30 kilometer geworden, bijvoorbeeld in de Koosdorp. Dus waarom daar niet? Dat is eigenlijk de vraag. Maar nu de volgende vraag. Kijk, voor de hele besluitvorming vinden wij het toch wel van belang dat we weten wat de positie wordt ten aanzien van het verhuren van deze woningen. Wordt het woontij of wordt het een ander? Dat hoort een onderdeel te zijn van de besluiten die we direct nemen. Vinden wij. Anderen mag er anders over denken, maar wij vinden dat het er wel bij hoort. Dus kunnen wij, voordat het besluit genomen wordt in de Raad, toegezegd krijgen dat we voor die tijd duidelijkheid hebben wie het beheer gaat doen en wie de financiële afwikkeling daarvan gaat doen. Dat willen we wel weten. Wethouder, kunt u daarop reageren?
Dat zijn twee vragen. Meneer Kooijmans zag ik ook nog met een vraag.
Dank u wel. Ik wil eerst de wethouder complimenteren met de uitgebreide beantwoording en het opschrijven van de vragen. Ik had ze liever eerder schriftelijk ingediend, maar ik heb ze vanmiddag pas kunnen doen. Want anders had ik ze ook schriftelijk ingediend, meneer Van der Bel. Maar u heeft ze keurig beantwoord, dus daar ben ik wel heel blij mee. Er is mij toch nog één vraag, want het gesprek moet nog gevoerd of is al gevoerd met woontij. U gaf aan, nou, we weten niet wat het gaat behelzen. En dat was toch eigenlijk een kernpunt van onze vraag. En die Hoogrijder refereerde er ook al aan. Want wat gaat u doen als u woontij niet ingaat op dat voorstel? Gaat u dat dan binnen gemeente doen? Of zoekt u een andere partij? Of blaast u dit hele project af? En u zegt, in de begroting is al een stelpost opgenomen voor die beheer en exploitatie. Mogen wij ook weten hoe hoog die stelpost is? Of heb ik dat in het stuk over het hoofd gezien? Oh, ik heb een stuk over het hoofd gezien. Nou ja, kunt u nagaan. Zou ik hem nog graag willen weten. Dank u wel.
Dan heb ik nog drie vragen. Oh, mevrouw Koot. Oh,
verrassend, zo snel. Dank u wel. Voorzitter, ik heb twee vervolgvragen. Allereerst dank voor de uitgebreide beantwoording. In uw antwoord over het verzoek van de inspreker om nog eens goed te kijken naar de mogelijkheid van ontsluiting en met de vraag, is de inbreng van de eigenaar van recreatiebungalows belangrijker dan de inbreng van de woningeigenaren, moet ik zeggen dat ik ook niet helemaal tevreden ben met uw antwoord, want u zegt de bungalow die raakt zijn vrije uitzicht kwijt. En dat is wel heel zwaarwegend. Nou, hebben we dit wel vaker in de raadzaal aan de orde gehad. En ik heb altijd begrepen dat niemand recht heeft op vrij uitzicht. Dus dit argument van de bungalowbeheerder, ik snap hem, maar dat is geen zwaarwegend argument. En ik zou u dan ook willen vragen of het mogelijk is dat u dat tegen de bungalow-eigenaar zegt en hem aangeeft, wij willen u gerust tegemoetkomen met een boomsingel of iets dergelijks. En op die manier een oplossing. Maar het kwijtraken van het vrij uitzicht lijkt mij niet erg belangrijk in dit geval. En ik vraag me zelfs af, als ik dit zo hoor, of u eigenlijk een beetje in de tang van de bungalow-verhuurder terecht bent gekomen. Omdat ik toch een beetje de indruk krijg dat u de argumenten die de verhuurder aangeeft op een of andere manier zwaarder weegt dan die argumenten die de vaste bewoners van de hoefslag aangeeft. Heb ik dat uiteindelijk misschien toch goed begrepen?
Dank u wel, meneer.
Ja, en de tweede was natuurlijk, sorry voorzitter, maar ik had er twee. En de tweede was natuurlijk, ik gun Oekraïners een prachtig huis. Echt, daar is geen enkel misverstand over. Maar wij hebben hier te maken met een enorme schaarste aan sociale huurwoningen op Texel. En als u aan de ene kant zegt, Oekraïense vluchtelingen hebben voorlopig nog geen recht op een sociale huurwoning, dan zou ik heel graag de schaarse sociale huurwoningen die wij hebben toch voor willen behouden aan de mensen die al of heel lang op de wachtlijst staan of via status als statushouder gevestigd moeten gaan worden en geen nieuwe doelgroepen gaan toevoegen. Dat begrijpt u dat ik dat belangrijk vind?
Dank u wel, meneer Hercules.
Ja, ik zou graag willen reageren op mevrouw Koot en op meneer Hoogheide en op de heer Kooijman. Mevrouw Koot, ten eerste over...
Meneer Hercules, heeft u nog een vraag? Want anders ga ik eerst even de vragen laten beantwoorden.
Nou, ik dacht, het is een leuke discussie binnen...
Ja, het is een hele leuke discussie, maar dat zijn nog vragen aan de wethouder, dus...
Nou ja, misschien, zeg maar, dan kan de wethouder dat ook meenemen in zijn beantwoording, wat onze mening is.
Ja. Leuk nou, geprobeerd. Ja, ik geef eerst het woord dan aan de wethouder, okay. Als je het goed vindt. Ja. Zitten we in de tang, meneer Van der Belt, gaat uw gang.
Ik begin even bovenaan met de vragen. Meneer Hoogrijden wil zekerheid of woontijd gaat overnemen voordat het besluit genomen kan worden. Dat kan ik gewoon niet geven. Er staat ook niet in het advies dat ik het kan geven. We zouden het heel prettig vinden als woontijd gaat doen. En het zou ook heel logisch zijn als woontijdbeheer gaat doen. Maar we hebben daar gewoon nog geen afspraken over gemaakt. Dus ik kan het ook niet geven. En het gaat me ook absoluut niet lukken voor de raad. Anders had het ook voor de commissie gelukt. Dat gesprek moet nog verder op gang gebracht. Als u het ingewikkeld vindt om dat een onderdeel te laten zijn van de besluitvorming, dan ben ik wel ook benieuwd waarom u dat zo belangrijk vindt dat het specifiek woontijd moet zijn of een andere organisatie die ook heel goed in staat is woningen te beheren en te exporteren.
Meneer Hoogrijden.
Ik heb u in het verleden al een keer de vraag gesteld. Als wij het beheer gaan doen, wordt het dan een gemeentelijke stichting. Want we zullen een juridische vorm moeten gaan ontwikkelen. Want we nemen wel een besluit, maar de rechtsgrond legt het totaal bij de gemeente. Dus bij ons. En daar moet ik overwegen.
Meneer Van der Belt.
We zijn niet van plan om het beheer de exploitatie zelf te gaan doen. Dat kunnen we niet doen. Daar zijn wij gewoon, wij zijn een gemeente. Dat is veel te ingewikkeld, omdat op te... Daar moet je echt andere kwaliteiten voor hebben.
Maar... Meneer Hoogrijden. Hoogrijden.
Ja, voorzitter. Het komt wel goed vanavond met ons. Nee, maar we willen wel graag weten hoe het dan wel gaat lopen.
Meneer Hoogrijden had ook nog een vraag over de 30 kilometer weg. En ik denk dat u de Basweg bedoelt. Dat zal niet zo heel ingewikkeld zijn om daar de 30 kilometer weg van te maken. Het is nog een nieuw aan te leggen weg. Er zijn ook vragen om de Marsweg zelf nog naar...
De mooiste verhaal.
Maar dat is een hele andere discussie, denk ik.
Maar u kan er ook een woonerf van maken, nog veel beter.
Ik denk dat uw suggestie mee. Juist.
Dank u wel. Meneer Kooijman vroeg eigenlijk vergelijkbare vragen over woontijd. En of een andere partij. En dan, kijk, wij hebben natuurlijk absoluut de voorkeur voor een partij met wie we al veel samenwerken. En die ook de woningen in een interessante mix in het eigen bestand zou kunnen voegen. Dus dat is natuurlijk een absolute voorkeur. En Woontij heeft ook gezegd hier open voor te staan. Zo staat het ook in het advies. We hebben alleen nog geen afspraak concreet daarover gemaakt. En mocht het allemaal niet doorgaan, dan zijn er ook partijen die dat ook kunnen. Ja, dus er is niet een, het hangt niet per se op één. De voorkeur is absoluut duidelijk en zo staat het ook in het advies. Mevrouw Koot vroeg zich af of die afweging dan niet oneerlijk is gemaakt. Dat is misschien wat u bedoelt. Ik heb in het begin ook proberen uit te leggen dat wij zo min mogelijk risico's willen lopen, behalve de risico's waar u ook nog naar vraagt en die nog openstaan. Wij willen eigenlijk zo min mogelijk risico's lopen in de planologische procedures. En als je kijkt naar hoe de weg oorspronkelijk gesitueerd was, die loopt echt wel dicht langs de tuinen van die vakantiewoningen. En dan kunt u vinden dat minder zwaar weegt. En misschien vind ik dat ook wel. Maar dat doet er voor de ruimtelijke procedure verder niets toe. En wij proberen zo schappelijk mogelijk kijken naar alle belangen in dat gebied tot een voorstel te komen wat zo makkelijk mogelijk, in ieder geval met de meeste, met de meeste egaar, misschien wel naar alle, in dat gebied wordt opgelost. Dus het is niet zo dat wij zaken hebben gedaan die u suggereert of daar meer dan anders gevoelig voor zouden zijn geweest. Uw opmerking over huisvesting van Oekraïners begrijp ik heel goed. Momenteel huisvesten we ze op een boot. En hopelijk komt daar snel een nieuwe boot voor in de plaats. Die aanbesteding loopt nog. Maar er komt een moment dat zij hier ook al heel lang wonen. En dan wordt het menselijk gezien misschien toch ook wel een ander vraagstuk. Hoe lang je gezinnen met hele jonge kinderen nog in op een boot kunt huisvesten. Terwijl ze hier inmiddels al een paar jaar naar school gaan, een baan hebben. Misschien al andere zaken aan het ontwikkelen zijn. Dus die vraag die komt op een gegeven moment op. En daarom staat ze expliciet in het voorstel genoemd. Focus nu is ten eerste gewoon statushouders en eigen doelgroep. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat. En dat willen we voor die optie willen we ook een beetje open houden. Maar het is nog absoluut geen besluitvorming geweest of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar ik begrijp uw gevoel helemaal.
Dank u wel. Even resume. Ik heb nog 3 openstaande technische vragen. Zal ik kunnen voorstellen, want dat is de ene van de subsidie die van de algemene reserve, dat eerst naar de algemene reserve gaat. De vraag van GroenLinks, de actualisatie van nou, de rentstand en hoe dan de financiële cijfers zijn. En de risico's van mevrouw Koot. Schriftelijk beantwoorden, wethouder of...
Over de risico's kan ik nog wel iets zeggen wellicht. Kijk, we gaan natuurlijk... U gaat vastgoed exporteren. In eigendom nemen. En daar zitten natuurlijk altijd risico's aan vast die andere vastgoedeigenaren en exploitanten ook hebben. Dus daar, en die risico's die zijn ook soms niet benoembaar. Morgen kan er opnieuw corona uitbreken of er een andere situatie gebeuren. Ja, dat is het risico van als je vastgoed beheert. Maar het aardige van het voorstel is natuurlijk ook, dat heb ik net ook al proberen toe te lichten, het is wel uw eigen vastgoed. Dus u kunt daar ook dingen mee doen die u met ander vastgoed niet had kunnen doen. Dus het biedt ook wel degelijk kansen. En zoals heer Herkules ook al naar vroeg, ja, mogelijk zelfs een positief resultaat als we de worst case scenario niet de worst case scenario worden. Waar we natuurlijk niet van uitgaan, want dat is het worst case scenario.
Is daarmee uw vraag beantwoord, mevrouw Koot? Nee. Dan geef ik u nog 1 poging om het toe te lichten en dan komt er een schriftelijk antwoord op.
Ik wil graag het schriftelijke antwoord hebben.
Weet u wat ik voorstel? Dan gaan jullie straks nog even...
Nee, dan wil ik ook de schriftelijke vraag. Want anders
ja, wordt dat het is een... misschien beter.
Exact. Dan wil ik de vraag ook op schrift, want anders blijven we denk ik langs elkaar heen praten. Dank u wel, voorzitter.
Helemaal goed. Doen we dat op die manier. Dan gaan we inhoudelijk. Wie? Meneer Rand.
Dank, voorzitter. Vanavond geen vragen van onze kant, maar ik zit hier al echt met gekromde tenen. Want 2 weken geleden hebben we in de Lepelaar een hele, hele heldere uitleg gekregen over dit project. En daar hebben we vragen kunnen stellen. En op de vragen die vanavond zijn gesteld, de meeste zijn daar gewoon al een keer beantwoord. En ik snap dat je politiek, als het je uitkomt, een vraag nog een keer overdoet. Maar sommige vragen vanavond waren echt geen aanvulling. En sterker nog, zo'n avond is 2 keer georganiseerd. Op de eerste avond waren al bijna alle partijen aanwezig. Dus ik begrijp de reactie van de wethouder. En het lijkt me dan ook echt een uitstekend punt om het volgende afstemmingsoverleg te gaan bespreken. Want er zijn een aantal ambtenaren die de tijd hebben genomen in een vrije avond om hier 2 keer naartoe te komen. En vervolgens worden de vragen nog een keer gesteld. Ik hoor een interruptie van meneer Herkules.
Die hoor ik ook, meneer Herkules.
Niet dat ik me aangesproken voel, meneer Rand, maar wat u zich wel moet beseffen is dat we 2 besloten vergaderingen hebben gehad. En ik denk dat de wethouder vanavond uitstekend gelegenheid heeft gehad om naar aanleiding van vragen, ook voor mensen die kijken, voor de burgers, wat meer toelichting te geven dan alleen maar ja, wat koppen in de krant. En ik denk dat we ons daar als commissie ook van bewust moeten zijn. En dat we die ruimte ook moeten geven aan het college in een commissie om dat te doen. En dan toch nog ook een vraag, want...
Nee, meneer Rand was aan het woord. U had een interruptie.
Dat is waar. Ja, dat was een constructievraag.
Meneer Rand.
Dat was een interruptie, inderdaad. En als de heer Herkules mijn verhaal af had laten maken, dan had ik... Ook, dan was de interruptie ook niet nodig geweest. Want we moeten heel voorzichtig zijn met het aantal besloten avonden wat we creëren. Want, of, met elkaar afspreken. Want die avond, zoals ik hem heb meegemaakt, daar was een gedeelte wat misschien in beslotenheid besproken had moeten worden. Maar het overgrote gedeelte van de vraag- en antwoordronde, die hadden we hier gewoon met elkaar kunnen doen. Dus als we met elkaar daar goed de kaders van afspreken, dan zijn dergelijke avonden niet meer nodig. Dat bespaart iedereen een hoop tijd. Dat bent u met mij eens. Dat is fijn om te horen van de heer Hercules, voorzitter. Voorzitter, wij zullen de informatie die we vanavond horen, samen met de informatie die we dus 2 weken geleden hebben gekregen, die zullen we gebruiken om tot een standpunt te komen. Daar hebben we voor de raadsvergadering een extra steunfractie overleg over, want we zijn er gewoon nog niet uit. Maar we zijn wel sceptisch. We vinden het namelijk geen taak van de gemeente om woningen te bouwen. En de wethouder gaf zojuist ook al aan dat het geen beleid is van de gemeente om dit te doen. En als we kijken naar het verloop van de leningenportefeuille van de gemeente, dan voelt het voor ons ook niet heel verantwoord om deze hele grote investering te doen. Zeker met in het achterhoofd dat we op de grondexploitatie, wat telkens niet genoemd wordt, maar ook al een fors bedrag moeten toeleggen. En ook stedenbouwkundig hebben we onze bedenkingen. Waarbij de Tune eerst een uitgebreid beeldkwaliteitsplan van meer dan 100 pagina's nodig was, omdat aan de rand van Den Burg geen blokkendoos in het weiland mocht ontstaan, werd dat bij Marsweg Zuid, tegenwoordig noemen we dat Tesselwende, werd dat al losgelaten. Nog geen 100 meter noordelijker was de blokkendoos blijkbaar geen probleem meer aan dezelfde rand van Den Burg. En als we dan nog een paar 100 meter noordelijker gaan in hetzelfde beschermd provinciaal landschap, dan zijn er helemaal geen beeldkwaliteitsproblemen meer. Daar wordt een drielaags blokkendoos gepland die we op Texel in deze omgang nog niet kennen. Ik verwonder me eerlijk gezegd dan ook een beetje dat de partijen die een aantal jaar geleden nog het hele eiland welstandplichtig wilden maken, daar nu met geen enkel woord over reppen. Ook hebben we onze bedenkingen over de leefbaarheid van het complex. Sociaal beheer wordt genoemd in de stukken, maar verder helemaal niet onderbouwd. Terwijl dat in onze optiek een van de eerste dingen is waar je over na zou moeten denken bij de huisvesting van diverse doelgroepen in één complex. We snappen echt dat we moeten zoeken naar manieren om huisvesting te verzorgen. Maar zoals ik al zei, voorzitter, over het voorstel dat nu voor ons ligt, zijn we zeer sceptisch. Maar ik wil toch afsluiten met een lichtpuntje. Het onderzoek naar de ontsluiting van variant B, waarover gesproken wordt, dat vinden wij een goed voorstel. En dat zien we net als de inspreker van vanavond als een win-win-win situatie. Tot zover, voorzitter. Dank u.
Dank u wel. Nou, meneer Hercules, gaat uw gang.
Ja, dank u, voorzitter. Dan toch even uit een vorige ronde wat reacties nog. Sorry, uit de vorige ronde nog wat reacties. Wij vinden het prettig om als een partij een mening te hebben en in plaats van alleen maar vragen af te vuren aan het college. Daarom vond ik het in de vorige ronde ook prettig om gewoon eventjes een discussie onder commissieleden te hebben, zodat we elkaar kunnen ompraten.
En dat mag u nu doen.
Bijvoorbeeld. Dat is toch uiteindelijk een soort wezen van politiek ook. Ten eerste wilde ik me aansluiten bij mevrouw Koot over het belang van de omwonenden. Dat vinden wij zwaarder wegen dan het belang van toeristen. Daar komt het op neer. En we snappen ook dat het college de weg van de minste weerstand letterlijk zoekt. Maar onze oproep is wel, doe je uiterste best om vooral de omwonenden tevreden te stellen met die ontsluiting. Doet u uw uiterste best. En we hebben het vertrouwen dat u daar de omwonenden dan ook tevreden zult stellen. Ten tweede, wij vinden het ook natuurlijk, de taak van de gemeente ligt er niet in om huizen te bouwen. Daar ga je erg veel risico mee aan en je mengt je een beetje in de markt. Maar in dit geval waar je er een aantal andere winden. Ten eerste dat we vanuit Rijksgelden, Reserve Oekraïners, Woningbouwimpuls, Stimuleringsregeling Flex, de herplaatsregeling, in ieder geval zicht hebben op 5,5 miljoen euro die we niet aan risico hebben in dit project. En dat maakt de business case voor ons wat eenvoudiger en te verhapstukken. Wij vinden het geld dat we in het meest negatieve scenario moeten bijleggen, dat vinden wij het waard. Dat vinden wij renderen in maatschappelijke opbrengst. Er komen gewoon mensen te wonen. Daar komen mensen te wonen, komt er andere plekken, komt er ruimte. Dus wij vinden dat een enorme maatschappelijke opbrengst. Die wind waait dus anders door de huidige woningbehoeften en de manieren ook waarop we aan die woningbehoeften kunnen doen. In de Tune was het echt nog experimenteren en een pilot voor niet alleen maar prefab, maar ook voor tijdelijke bouw. Tijdelijke bouw bestond gewoon niet anders dan 2 jaar voordat er de Tune kwam en voordat we door minister De Jong op tijdelijke bouw werden gewezen. En wij denken dat dat nu een enorme vlucht heeft genomen. We hebben de plek, we hebben het geld, we hebben de huizen. Dus wij zeggen bouwen.
Dank u wel, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. We praten in deze raad al een aantal jaar over woningnood en de behoefte aan meer woningen. Dus in die zin zijn we blij met dit plan en dat het college meters wil maken om woningen ook neer te zetten. Alleen het is inderdaad nu wel een bijzonder project geworden omdat de gemeente het in eigen hand gaat nemen. Kijk, Ameland heeft bijvoorbeeld een eigen woningbouwbedrijf. Die doen dat standaard. Het kan. Je ziet daar ook dat er hele mooie dingen neergezet kunnen worden. Er is over nagedacht. En de wethouders benoemt ook al terecht, er zitten ook voordelen aan. Je hebt als gemeente woning in eigen hand. Valt ook iets voor te zeggen wat ons betreft. Het is wat ons betreft nog niet een uitgemaakte zaak dat dit eenmalig is of dat de verhuur per se door Woontij gedaan moet worden. Een andere partij op het eiland is misschien ook wel eens interessant. Kan ook wat nieuwe beweging in de markt brengen wat ons betreft. Maar het is wel een klap geld die we toeleggen. Wij weten eigenlijk nog niet zo goed wat we nu precies met dit plan willen en wat wel en wat niet. We zijn wel positief over de ontsluiting in variant B. Dat lijkt ons een hele mooie, elegante oplossing. En verplaatsen van bedden is geen beleid, maar deze bedden mogen geëxploiteerd worden. De eigenaar is bereid om er 10 in te leveren. Dus in die zin willen wij best nadenken over een uitzondering op het beleid.
Dank u wel, meneer Segel.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben in deze raad meermaals discussie over grotere investeringen. En vaak is de discussie dan, doe het niet, maar investeer deze bedragen in betaalbare woningen. We zijn blij dat dat gebeurt. Het kost de gemeente geld, dat klopt. Maar we vinden het wel een hele verantwoorde investering in het leefbaar houden van Texel. We zijn heel blij dat de gemeente de handschoen oppakt en na het terugtrekken van Woontij snel geschakeld heeft om toch zo snel mogelijk extra tijdelijke woningen te realiseren. De druk op de woningmarkt is momenteel heel erg hoog. En er moet gewoon op korte termijn verlichting komen. Het zoeken naar een marktpartij om het gat dat Woontij achterlaat om de woningen te realiseren is wat ons betreft dan ook geen optie. We hebben geen tijd te verliezen. En op deze manier zijn er op korte termijn meer woningen beschikbaar voor de doelgroepen die nu in de knel zitten. Jongeren, starters, statushouders. Dus wij steunen dit van harte.
Dank u wel, meneer Kooijman.
Dank u wel. Even op meneer Hercules. Wij zijn een partij die niet alleen vragen stelt, maar we hebben ook een mening. Nou, die hebben wij ook, meneer Hercules. Alleen de orde van deze vergadering geeft aan dat je eerst vragen moet stellen en daarna inhoudelijk met elkaar van gedachten kan wisselen. En dus vandaar dat we dat ook doen. Het college vraagt de raad een investeringskrediet van bijna 13 miljoen voor het kopen en plaats van woningen. En dan nog een keer 3,7 miljoen als onrendabele top op die vastgoedexploitatie. En u stelt ook voor, en dat is ook eerder gerefereerd, om de veel ontvangen subsidie voor de opvang van Oekraïne van 2 miljoen ook hiervoor te reserveren. Dit voorstel is afwijkend van het bestaand beleid en u wilt ook haast maken met de realisatie van deze 90 sociale huurwoningen. En de risico's liggen volledig bij de gemeente en dat geldt ook evenals de exploitatie. De woningen worden gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf en daar is haast bij geboden. Vandaar dat we ook nu dit advies natuurlijk op tafel hebben. In het advies staat ook dat het zoeken van een andere woningstichting of een marktpartij, een tender of aanbesteding voor de Marsweg Noord, tijd kostte. Nou, ik wil u even nog in herinnering brengen dat wij vorig jaar nog een marktpartij aan u hadden aangeboden om dat te doen. Maar u zegt, nou, dat gaan we niet doen, nog gesprek is ook niet nodig. Dus die was er wel. En nu geeft hij het advies aan van, het gaat toch wel weer heel veel tijd kosten. Dit voorstel kost heel veel geld. De heer Hercules had het over een maatschappelijke opbrengst. Maar ja, tegen welke prijs doen we die maatschappelijke opbrengst? En dat is eigenlijk de spagaat waar we ook nu in zitten. Wij begrijpen het belang van woningbouw en woningnood. Alleen dit voorstel heeft ook heel veel open eindjes nog. Dus waar zeg je dan ja tegen? Ook Hart voor Texel is er nog niet over uit hoe we hiermee omgaan. Nogmaals, we zitten in een spaghet. Woningbouw graag, maar tegen welke prijs en tegen welke afspraken we dat moeten doen. En die vragen zijn in dit voorstel nog niet allemaal beantwoord. We hopen voor de Raad dat daar toch nog een aantal extra antwoorden op kunnen komen, zodat we een meer afgewogen besluit kunnen nemen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Nou, dit was een hamerstuk. Goed, als bespreekstuk naar de Raad. Iedereen akkoord daarover? Ja, sluiten we dit agendapunt af. Het wordt geen Ajax om 9:00. Oké, dan gaan we naar agendapunt 6. De kaderstellende notitie Woonvisie Texel 2024-2034. Die beginnen we met een presentatie. En die wordt gedaan door Albert Zandstra. En Sjouke Stienstra is hier aanwezig als vertegenwoordiger van het bureau KAW. Gaat uw gang.
Correct. Dank u wel, voorzitter. In de aanloop voor het opstellen van de nieuwe woonvisie hebben de commissieleden veel informatie gehad. Onder andere woonbehoefteonderzoek en een kaderstellende notitie. En ik hoop dat die op het scherm komt. En in deze korte presentatie, 10 minuten maximaal, geef ik wat achtergrondinformatie. We beginnen zo meteen even met de aanleiding voor het opstellen van een nieuwe woonvisie. Maar ook het proces wat we tot nu toe hebben doorlopen. De resultaten van het woonbehoefteonderzoek op hoofdlijnen met een aantal conclusies. En ook het vervolg hoe we de woonvisie gaan opstellen. Om maar te beginnen met de aanleiding voor een nieuwe woonvisie. De woonvisie is dus verouderd. Er zijn inmiddels een aantal thema's landelijk, met name rondom wet en regelgeving. De wet regie op de volkshuisvesting is nu volop in de maak. Alle regels die eronder vallen, die zijn nog niet helemaal bekend. Maar die geven veel implicaties ook voor Texel. Er is landelijk, maar ook op Texel, schaarste aan woningen. Zorg wordt een steeds groter onderdeel van wonen. En ook verduurzamen is een belangrijke opgave. Die moeten allemaal worden verankerd ook in een woonvisie. Maar om te kijken wat die onderdelen allemaal voor consequenties hebben voor Texel, wat het betekent voor Texel, dat hebben we onderzocht in het woonbehoefteonderzoek. En het woonbehoefteonderzoek heeft uiteindelijk geleid tot een aantal kaders die straks naar de Raad gaan. En dat is dus ook de opmaat naar de nieuwe woonvisie. Hoe zijn we gekomen hoe hebben we het woonbehoefteonderzoek opgebouwd? Uiteindelijk is dat uitgevoerd door een externe partij, of opgesteld door een externe partij, KAW, daar is Sjouke ook van. Maar we hebben dat in nauw overleg gedaan met een aantal partijen. Die partijen, dat zijn Omring, Woontij en Top. We hebben hun gevraagd om mee te doen met het opstellen van het woonbehoefteonderzoek. Met name ook omdat zij beschikken over veel informatie. En met name Omring natuurlijk over wonen en zorg. Nou, Woontij, dat hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen. En Top heeft veel informatie over het wonen door seizoensarbeiders. Wat ook een groot punt is op het eiland. We hebben het woonbehoefteonderzoek gebouwd op data, maar ook op veel gesprekken. Wat we aan data verder nog hebben gebruikt zijn ook een aantal openbare bronnen. CBS, Socrates en Primos. En dat zijn overigens ook openbare bronnen die door de overheid worden gebruikt. Vandaag was ik toevallig bij het ministerie van Binnenlandse Zaken over de nieuwe wetgeving rondom wonen. En ook zij maken gebruik van deze gegevens. Maar we hebben ook veel interne gegevens gebruikt. En daarbij hebben we ook veel stakeholders bevraagd. Zo hebben we bijvoorbeeld van de seniorenvereniging een enquête gekregen die ze onlangs hadden gehouden onder hun leden. Maar ook van de makelaars, gegevens uit de NVM-makelaardij. En ook dorpscommissies. Sommige dorpscommissies hebben ook informatie binnen hun dorp opgevraagd. En ook dat is gebruikt allemaal in het woonbehoefteonderzoek. En dan neem ik u kort eventjes mee in een aantal resultaten. En er zijn heel veel getallen, maar ik ga u uitleggen wat ik daar precies mee bedoel. U hoeft dus niet precies de getallen te lezen, ik leg het uit. U ziet de gele lijn. En dat is een lijn die sinds 2018 daalt. Dat is het aantal beschikbare woningen. Het aantal beschikbare woningen is in de afgelopen 5 jaar steeds minder geworden. En u ziet ook de roze lijn, en dat is de prijs van de woning op het eiland. En die stijgt. Dat betekent dat er steeds minder keuze is voor Tesselaars om naar een koopwoning te gaan. Dat heeft met name veel effect voor de starters. U ziet hier aan de bovenkant een lichtroze balk. U hoeft niet exacte getallen te zien, maar wat dat betekent is dat in de roze balk zijn mensen met inkomens die tot de sociale huurgrens behoren. In het niet gekleurde gedeelte, daar staan mensen die buiten de sociale huurgrens vallen. En op Texel, dat weet u waarschijnlijk, hebben de inkomens over het algemeen een lager inkomen dan modaal. Zo'n 75% van het normaal modaal inkomen. En daardoor is hun leencapaciteit zodanig dat ze slechts een paar procent van de woningen op het eiland beschikbaar zijn om te kopen. En voor starters is dat een groot probleem. Voor doorstromers niet per se, maar voor starters wel. En dat zien we dan ook terug. Het tekort aan betaalbare koopwoningen heeft direct effect op de sociale huur. En we zien hier in de bovenste grafiek de sociale huur. De vraag, of eigenlijk de zoekduur in de sociale huur is toegenomen de afgelopen jaren. In 2017 was die relatief kort. Nu is het gemiddeld zo'n 2 jaar. En er zitten ook een aantal kleuren in. Die leg ik in de onderste balk, leg ik die iets verder uit. Maar van het aantal woningzoekenden die actief zijn, is het met name de starters die het meest actief zijn. Het grootste aandeel bevindt zich dus bij de starters. En dan de bovenste grafiek, dat is ook een bijzondere. Dat heet de doelgroep pas en toewijzen. Dat betekent mensen die qua inkomen de mogelijkheid hebben om beroep te doen op de sociale huur. Wat we zien is dat de groep die theoretisch gezien op basis van inkomen de mogelijkheid heeft om zich in te schrijven bij de sociale huur, 40% daarvan op Texel heeft een koopwoning. En dat is een hoog aantal. En dat komt namelijk omdat er vrij veel senioren zijn die lang geleden zijn ingestroomd in een koopwoning. Maar inmiddels zeg maar op een niet zo hoog salaris zitten met een AOW of iets dergelijks. En daardoor toch binnen de sociale huur kunnen komen. En die onderste tabel, daarin komt het eigenlijk nog een keer naar voren. Van alle mensen die een koopwoning hebben, die ingeschreven staan bij Woontij, daarvan is 80% 55 jaar en ouder. En dat betekent namelijk iets, dat dus vrij veel senioren zijn die dus vanuit een koopwoning willen doorstromen naar de sociale huur. Dat is een aantal dingen over prijzen. We hebben in het woonbehoefteonderzoek ook duidelijk gekeken naar hoeveel woningen er nodig zijn. En daarvoor hebben we ons gebaseerd onder andere op Primos, wat landelijk wordt gebruikt. Maar Primos die heeft op Texel ook wel wat achtergelopen. Dus we hebben toch gemeend om dat ook op basis van gesprekken met de stakeholders die ik u eerder liet zien, om die cijfers meer te duiden. En we kwamen toch uit op een hoger aantal wat nodig zou zijn op Texel om weer een dynamische woningmarkt te creëren. En de piek die ligt in 2029, dus tot die periode zijn de meeste woningen nodig. En daarna blijft de vraag ook bestaan. Daarbij is de woonvisie, die wordt straks voor 5 jaar vastgesteld. Maar we hebben gekeken naar de komende 10 jaar. Uiteindelijk is daar een combinatie van gemaakt. Het aantal benodigde woningen, maar ook de prijsklasses waarin die zouden moeten komen. En daarin, als we de percentages optellen, dan zitten wij ruim boven de 80% aan goedkope woningen die zouden moeten worden toegevoegd. Maar daarin zit ook een groot deel, zo'n 40%, aan goedkope koopwoningen. En dan de belangrijkste conclusies. Die goedkope koopwoningen die zijn met name ook voor de doorstroom van senioren. Die leggen nu dus best wel een flinke druk op de sociale huur. Dat komt omdat zij geen passende huisvesting kunnen vinden. En om meer dynamiek in de woningmarkt te krijgen en doorstroom te organiseren, zijn er dus absoluut woningen nodig die voldoen aan de woonwensen van senioren. En ook starters, dat heb ik net laten zien, zitten enorm in de knel. En ook daarvoor is een betaalbaar aanbod nodig. En wij zien ook dat zeg maar, starters ook graag naar een goedkope koopwoning toe willen. Maar een belangrijk punt daarin is dat al deze dingen zijn communicerende vaten. Op het moment dat we bijvoorbeeld geen seniorenwoningen toevoegen, dan blijft die druk op de sociale huur dus heel hoog vanuit die groep senioren. Op het moment dat we geen betaalbare koop toevoegen voor de jongeren, dan kunnen die ook niet instromen in een koopwoning en blijft de druk hoog op de sociale huur. Dus het zijn allemaal communicerende vaten. En op het moment dat we een aantal dingen niet doen, dan heeft dat directe consequenties. Het geldt bijvoorbeeld ook voor seizoenspersoneel. Dat wordt nu vaak ook gehuisvest in reguliere huisvesting. Maar op het moment dat we daar iets anders voor kunnen organiseren, dan zal de druk op de reguliere markt afnemen. Maar dit zijn wel vrij complexe en grote systemen. En de data in alle gesprekken zijn natuurlijk niet in beton gegoten. Dus het is een belangrijk punt om continu alle toevoegingen en alle wijzigingen die we doen, om die te blijven monitoren. Dus dat is eigenlijk een voorwaarde om zeg maar een succesvol woonbeleid te maken. En dan de vervolgstap. Er zijn dus kaders voorgelegd. Op het moment dat die kaders worden vastgesteld door de raad, dan worden die kaders uitgewerkt in de woonvisie. Daarin zal de projectgroep met Omring, Woontij en Top ook weer deelnemen. Ook weer onder leiding van KHW. Verder hebben we ook weer een heel aantal stakeholders opgeleid die dan weer met ons meespreken over specifieke thema's. En ook heeft u een notitie gehad voor de participatie onder de Tesselaars. Nou, daar bieden we uiteraard ook ruimte voor. En het doel is, als de kaders worden vastgesteld, om de woonvisie dan in Q4 aan de Raad voor te leggen. En naar aanleiding daarvan, daar zullen ook onderdelen in zitten die gaan over het aanpassen van de huisvestingsverordening. Die wordt daarna aangepast en die zal in Q1 25 worden aangeboden ter vaststelling aan de Raad. En dat is mijn korte toelichting.
Dank u wel, dat was verhelderend. Zijn er technische vragen naar aanleiding van deze presentatie? Mevrouw Koot? We gaan natuurlijk nog verder over het onderwerp spreken, dus dat kan ook aan de wethouder straks. Gaat u gaan.
Ik vond het erg interessant om in uw rapport te lezen dat u veel aandacht geeft aan het bouwen voor senioren. En ik weet dat recent in Den Hoorn goedkope woningen beschikbaar zijn gekomen. En ik hoorde toen klachten uit het dorp dat het vooral senioren zijn met een groot huis die dan op die goedkope woningen gaan inschrijven. Hè, dat ze daar bang voor waren. En die senioren laten dan huizen achter.
Ook... Dit is een politieke vraag.
Vraag is wat voor huizen laten ze achter. Maar dan wordt dat een politieke vraag.
Goed, we zijn in overleg gegaan. Het mag beantwoord worden door de heer Zand. Gaat u gang.
Ja, dat kunnen diverse huizen zijn, maar het zijn over het algemeen de koopwoningen die te koop komen, zullen niet altijd beschikbaar zijn voor starters, omdat die vaak in een wat hogere prijskoers liggen. Maar het betekent niet dat andere doorstromers niet naar die woning kunnen doorstromen. Eigenlijk is het de conclusie uit het woonbehoefteonderzoek dat op het moment je lange verhuisketens wil creëren, meerdere mensen dus doorschuiven. En dat kan dus van een wat kleinere koopwoning naar een hoekwoning, naar een 200 en kap en eventueel uiteindelijk naar een vrijstaande woning, zodat mensen de mogelijkheid hebben om door te schuiven als doorstromer.
Meneer Rutte.
Ja, dank u, voorzitter. Ik weet niet zeker of deze technisch genoeg is bij de heren van het onderzoeksbureau, maar dan, als dat niet zo is, dan hoor ik het wel. In het rapport heeft u het over het bouwen van vooral koopwoningen voor senioren. Maar ik mis eigenlijk een beetje de vraag, is er helemaal geen behoefte aan huurwoningen bij senioren? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen op leeftijd denken van, nou, die sores van een eigen huis met al het onderhoud, daar heb ik geen zin meer in. Kunt u daar iets over zeggen?
Ik zal wel even zeggen dat de heer Zandstra is gewoon een medewerker van de gemeente Texel.
Gewoon.
Nou, gewoon. Nee, niet heel bijzondere gemeente. Ja, goed. Okay. Meneer Zandstra, gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel voor deze correctie. Inderdaad. We hebben duidelijk boven water gekregen dat de woningen voor senioren in een mix van prijsklassen zou moeten komen. Dus het zijn namelijk seniorenwoningen zowel in de sociale huur. En dat kan dan bij nieuwbouw, maar ook zeg maar, bij transformatie van woningen. In de middenhuur, maar ook in de koop. En met name die groep die nu zeg maar, een koophuis heeft en drukt op de sociale huur. Daar is nu geen plek voor. Dus het gaat ook zeker om koopwoningen voor senioren. Maar de totale mix zou bediend moeten worden.
Mevrouw van der Werf.
Dank u, voorzitter. Meneer Sandstra, u heeft het over, als ik het goed heb onthouden, het inkomen 75% ondermodaal op Texel. Mijn vraag is eigenlijk, waar is dat op gebaseerd? Is dat inkomen via top opgevraagd? Want voornamelijk de jaren na